Je luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Heel goedemorgen, welkom bij de eredienst. Mijn naam is Casper de Haan en ik heb het voorrecht om vanochtend voor te mogen gaan. En we zijn al een aantal weken bezig in de serie Samen Kerk Zijn, waarin we samen willen leren over wat Gods woord ons leert over kerk zijn. Om gelijk even ervoor te zorgen dat jullie niet afgeleid zijn, er staat een spelfout op het scherm. Dat is een foutje. Ik werd al gevraagd of ik een nieuwe naam had, nee. Maar dan kunnen jullie er nu naar kijken, er even om grinniken. En dan zijn jullie voor de rest dan weer... kunnen jullie opletten. Dus weet dat dat een onbedoelde spelfout is en niet een aankondiging van een andere naam. Maar in deze serie gaat het over samen kerk zijn en willen we dus leren wat het betekent, bijbels gezien, om samen kerk te zijn. Want we hebben allemaal achtergronden en ideeën bij wat het is om kerk te zijn. Maar laten we, zoals we met z'n allen willen, onderzoeken wat God zegt. Zodat we op een bijbelse manier kunnen kijken naar kerk zijn en dat op een God-erende manier kunnen doen. Nou, we hebben in de eerste twee delen hebben gekeken van deze serie naar onze Godgegeven identiteit en wat dat betekent voor ons. Dat we een nieuwe identiteit hebben en dat het dus niet meer gaat om wie we waren, maar om wie Jezus ons gemaakt heeft. We hebben gezien dat die identiteit bepaalt wie we zijn en hoe we ons horen te gedragen. En in de delen 3 en 4 heeft Mark ons meegenomen in het feit dat Jezus Christus het hoofd van de gemeente is en dat wij als zijn lichaam mogen volgen. Dat wij als zijn lichaam het hoofd mogen volgen en dat een gezond lichaam doet wat het hoofd zegt. Dus dat we ook mogen leren van wat Jezus Christus als ons hoofd ons wil laten doen. En vandaag wil ik met jullie kijken naar het feit dat wij samen op missie zijn. Als kerk zijn we samen op missie om te evangeliseren voor Jezus Christus. Het is een Godgegeven taak die we gaan zien en een opdracht die Hij ons meegeeft. Maar tegelijkertijd betekent dat niet dat we allemaal op een zeepkist in Nieuw-Vennep moeten gaan staan. Het betekent dat we allemaal een hart voor evangelisatie moeten hebben in de context die God ons gegeven heeft. En dat sommigen van ons wel op die zeepkist mogen gaan staan. Maar dit vraagt iets van ons, dit vraagt iets van jou, van u en van mij als gemeente. En we willen dan gaan zien wat die Godgegeven taak is en hoe zich dat verhoudt tot wat wij horen te doen als gemeente. Nou, ik had gedacht om in één zondag met jullie Handelingen 14 vers 21 tot en met 23 te doorzoeken en door te spitten. En in mijn voorbereiding bleek ik veel te ambitieus en was dat niet handig. Dus we gaan vandaag alleen Handelingen 14 vers 21 behandelen. Want daarin zien wij drie dingen die Paulus en Barnabas als logisch zien voor de gemeente. Drie dingen die de gemeente hoort te doen, die wij ook allemaal als logische taken voor Gods kerk horen te gaan zien. Omdat het ook iets van ons vraagt. Dus als je dat nog niet gedaan hebt, blader alsjeblieft mee naar Handelingen hoofdstuk 14. Het zit iets rechts van de helft van je Bijbel. Als je bij de evangelie bent, moet je nog iets door. Als je bij openbaringen bent, moet je iets terug. En dan zie je in Handelingen 14 Paulus en Barnabas die samen aan het reizen zijn. En Paulus die zoals gewoonlijk heeft weer eens dat mensen hem niet zo aardig vinden als hij het evangelie verkondigt. Dat als je daarop gaat letten in Handelingen, dan is dat heel bijzonder hoe vaak dat gebeurt en hoeveel Paulus dat toch aanzet om door te gaan. Dat hij niet afgeschrikt wordt daardoor. Want in vers 19 wordt Paulus vlak voordat zij dit gaan doen even gestenigd. Nou, dat is echt een heel heftig iets om mee te maken. En toch leidt dat Paulus niet af van de primaire taak die hij ziet als christen. Als, in zijn geval, als een apostel, maar voor ons ook als christenen in Gods Koninkrijk. Dus laten we lezen Handelingen 14 vanaf vers 21. En daar staat, en nadat zij aan die stad het evangelie verkondigd hadden en veel discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug naar Lystra, Iconium en Antiochië. En zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan. En toen zij in elke gemeente door het opsteken van de handen voor hen oudsten of ouderlingen gekozen hadden en onder vasten gebeden hadden, droegen zij hen op aan de Heere in wie zij nu geloofden. Laten we bidden. Heere God, we danken u voor uw woord en dat dit uw woord is en dat uw woord goed is. Dat uw woord een tweesnijdend zwaard is, dat ons kan raken en kan corrigeren, kan bemoedigen, kan sturen, Heere, op de manier die nodig is. En Heere, we willen u dan vragen om vanochtend tot ons te spreken, om tot onze harten te spreken. Heere, om ons aan te raken zoals alleen u dat kan. Dus Heere, doe wonderen in ons, doe wonderen ook door ons heen. Heere, laat dit ons aanzetten tot u dienen in elk aspect van ons leven. Heere, breng ook mensen tot geloof vandaag. Heere, want dat is het grootste wonder waar we om kunnen vragen. En we bidden dat u uzelf machtig mooi zal laten zien vandaag. Laat er geen woorden van mij bij zitten, Heere, maar alleen maar woorden van eeuwig leven. En we vragen dit in Jezus' naam. Amen. Nou, we zien hier Paulus en Barnabas, dat weten we uit vers 20. En daarvoor dat het Paulus en Barnabas waren. En Paulus en Barnabas waren aan het rondreizen. En ze vertrokken naar Derbe, weten we uit vers 20. En nadat zij, vers 21, aan die stad het evangelie verkondigd hadden. Dat is het allereerste wat zij overal waar ze kwamen deden. Zij zagen, Paulus en Barnabas, dat voor hun het allereerste wat ze deden, waar ze ook kwamen, was het evangelie verkondigen. Daarna zie je, en daar zullen we de komende weken ook nog naar gaan kijken, de komende 2 weken, dat ze vervolgens veel discipelen gemaakt hadden en wat ze dan doen om discipelen te maken en om de zielen van de heiligen te versterken. Dat zijn vers 21 en 22. En in vers 23 zie je dat ze gezonde gemeenten willen planten. Dat ze gemeenten willen planten op verschillende plekken waar ook ouderlingen zijn, zodat die gemeenten sterk kunnen zijn. Dus we zien hier evangelisatie, we zien discipelschap en we zien het planten van gezonde kerken. Dat zijn de 3 activiteiten die Paulus en Barnabas als logisch en normaal zagen waar ze ook kwamen. Ze zagen dit als cruciaal voor de gemeente. En dit is dus ook een blauwdruk van wat een gemeente, van wat wij Calvary Chapel Haarlemmermeer horen te doen. Hoe is context afhankelijk? Want het evangelie verkondigen, de boodschap blijft hetzelfde, maar hoe je het brengt kan verschillen per situatie. Hoe je discipelen maakt hangt af van de personen, wie de personen zijn. Hoe een kerk geplant wordt is context afhankelijk. Maar de principes staan. En God wil dat onze aandacht en onze energie, onze focus hiernaar uitgaat. Dat onze activiteiten op deze dingen gericht zijn. En dat alles wat wij doen als gemeenten, maar ook als individuen, bijdraagt aan evangelisatie, discipelschap en het planten van kerken. Want jammer genoeg kunnen wij als kerk heel goed zijn in het intern heel erg gezellig maken. En daardoor vergeten dat er een grotere opdracht is dan intern bezig zijn. We kunnen missen wat onze missie hier op aarde is. En die missie heeft Jezus samengevat in Matteüs 28 vers 19. Waar hij dan zei, ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Dit is waar wij alles doorheen moeten filteren, zoals Stan ook vaak genoeg gezegd heeft. Alles wat wij doen, moeten wij filteren door de grote opdracht. Draagt het eraan bij, dan moeten we het doen. Draagt het er niet aan bij, dan moeten we ermee stoppen. En wij zijn dus op missie door Jezus en voor Jezus. En dat zagen Paulus en Barnabas. Zij zagen dat ze op missie waren om te evangeliseren. Om de mensen die tot geloof gekomen waren, om die te discipelen. En dat die discipelen of ervoor zorgden dat de lokale gemeenten sterker werden, of dat ze uitgezonden werden om een nieuwe lokale gemeente te planten op een andere geografische plek. Handelingen 14 is het hoe en het wat van wat deze discipelen deden. Of tenminste vooral het wat en het hoe mogen wij context afhankelijk vinden. En de komende 3 weken gaan wij dus inzoomen op deze 3 activiteiten. En mijn hoop en mijn gebed is dat God aan jouw hart gaat trekken. Dat hij je hart ergens sneller voor gaat laten kloppen. Dat je erachter komt of evangelisatie, of dat echt iets is waar jij heel warm van binnen van wordt. Waar je echt enthousiast van wordt. Of dat het discipelschap is of het planten van een gemeente. Want dan kunnen we ook als gemeente kijken hoe we daar samen stappen in kunnen zetten. Want dit waren ook samen activiteiten. Paulus en Barnabas deden dit samen. Ze namen de gemeente hierin mee. En mijn gebed, mijn hoop is dat God jou gaat aansporen, ieder individu gaat aansporen, om de taak die hij jou gegeven heeft te gaan oppakken. Want vergeet niet dat God jou een uniek talentpakket gegeven heeft. Soms kunnen wij denken, ja, ik kan niks. Dat is niet waar. Want God maakt ons capabel. Hij wil alleen dat wij beschikbaar zijn. Dus zijn wij beschikbaar om te doen wat hij wil dat wij doen. Hij wil jou inzetten voor zijn koninkrijk, tot zijn eer, tot eer en glorie van zijn naam. En de vraag is dan, zijn wij beschikbaar? Zijn wij beschikbaar om te evangeliseren, om discipelen te maken, om een kerk te planten als hij dat wil? Of willen we in onze comfortzone blijven en dingen intern gezellig maken en dingen beter maken, maar vergeten we dat er ook een grotere opdracht is? Doordat Jezus het hoofd van de gemeente is, mogen wij leren om hem om leiding te vragen hierin. Om hem te vragen wat zijn taak voor ons is. Welk ledemaat wij mogen zijn. Welk deel van het lichaam wij mogen zijn. En dan mogen we accepteren wat hij zegt, ook als we dat doodeng vinden. En dan mogen we het gaan doen. Want dit is ook wat we zien in Handelingen 14 bij Paulus en bij Barnabas. En zij begonnen bij evangelisatie. Het allereerste wat zij deden was het evangelie verkondigen. Dus nogmaals, Handelingen 14, 21. En nadat zij aan die stad het evangelie verkondigd hadden. Dat is wat zij deden, dat vonden ze belangrijk. Daar was hun eerste prioriteit. Ze vertelden de mensen in al die steden waar ze kwamen, in al die dorpen, over Jezus, over zijn liefde, over zijn offer, over het oordeel over zonde dat staat te wachten als je Jezus' offer niet aanneemt. Ze vertelden dat ieder mens een zondaar is die redding nodig heeft, omdat je anders je eigen straf moet dragen en je de eeuwigheid gescheiden van Gods goedheid moet doorbrengen. Ze hadden goed door dat dit hun opdracht was. En het maken van discipelen begint bij dat mensen tot geloof komen. En daarvoor is het evangelie nodig. Daarom moet het evangelie gepredikt worden. Charles Spurgeon heeft gezegd, weet u niet, of weet u mijn beste onbekeerde toehoorder, wat Gods waardering voor het evangelie is? Weet u niet dat het vanaf alle eeuwigheid het voornaamste onderwerp van zijn gedachten en daden is geweest? Hij beschouwt het als het grootste van al zijn werken. Einde citaat. Het grootste van al Gods werken is het evangelie. Het grootste van alles dat God aan deze wereld gegeven heeft, is het evangelie dat wij zondaars gered kunnen worden. Dat wij in onze gevallen staat, dat wij dingen doen die God niet eren, dat wij alsnog bij hem mogen komen. En dat evangelie moet het startpunt zijn voor ons als kerk. Want zonder evangelie is er geen kerk. Zonder het Bijbelse pure evangelie zijn we hier puur een groep mensen die gezellig bij elkaar zitten op zondagochtend. Alles begint met het evangelie. Het evangelie voor mezelf, het evangelie voor de ander. En dat is precies hetzelfde evangelie trouwens, daar zit geen verschil in. Dat ik het meer nodig heb dan jij of jij meer dan ik. We hebben het allemaal even hard nodig. En het evangelie vertellen en verkondigen is dus volgens Handelingen een van onze primaire taken. Want voor hen begon alles met het evangelie. Wij Calvary Chapel bestaan om over Jezus te vertellen. En wanneer mensen dan tot geloof komen, bestaan wij onder andere ook om mensen meer op Jezus te gaan laten lijken. En hoe meer wij op Jezus gaan lijken, hoe meer we ook zien dat we voor Jezus gezonden mogen gaan worden. Maar het begint met dat wij bestaan om over Jezus te vertellen. Het evangelie is ons bestaansrecht. En dat werd zichtbaar in heel Paulus' wezen. Overal waar hij kwam, verkondigde hij het evangelie met gevaar voor eigen leven, wat er ook gebeurde, vol passie en naar iedereen. En als Paulus afgewezen werd, vond hij dat vervelend, maar zette hem dat niet aan tot stoppen. Nee, dan ging hij op zoek naar mensen die het wel wilden horen. Ook toen Paulus afgewezen werd door zijn eigen Israëlische Joodse landgenoten. stopte hem dat niet, maar zette hem dat juist aan om door te gaan. Om juist dan anderen te zoeken die het wel wilden horen. Paulus ging door met het evangelie verkondigen, want hij wist dat dat nodig was. En toen Paulus net tot bekering was gekomen in Handelingen 9, vers 29 staat er bijvoorbeeld al dat hij direct toen aan het redeneren was in de synagoge. Hij was daar het evangelie aan het vertellen. Hij was direct bezig met het verkondigen van Jezus Christus. Hij ging naar de synagoge, naar andere plekken. Hij stond op de Areopagus in Athene, op de plek van de hoogste manieren van redeneren van die tijd. En in de plaats van dat hij meeging met de theorieën van die tijd, bracht hij het allerbeste in. Het evangelie. Maar het is belangrijk dat wij als christenen weten wat het evangelie is. Want het moet in onze harten branden, maar het is wel handig als je dan weet wat er in je hart moet branden. Want als we dit echt zo belangrijk vinden, moeten we het ook kunnen uitleggen. En het liefst kort in een soort elevator pitch, dat je het in minder dan een minuut kan uitleggen. Maar ook als iemand uren de tijd heeft, dat je er uren over kan praten en niet na één minuut denkt, oh ja, wacht even, er is nog meer tijd. Dus kunnen wij het evangelie uitleggen? Kan jij uitleggen wat het is? Kan jij het in één minuut uitleggen of heb je altijd 2 uur nodig? Nou, Paulus die kon in een aantal versen in 1 Korinthe 15 kon hij het evangelie samenvatten. Dus blader alsjeblieft mee, klein stukje verder in je Bijbel naar de 1 Korinthebrief. 1 Korinthe hoofdstuk 15. En Paulus is hier fantastisch mooi aan het uitleggen hoe het evangelie is, wat het evangelie is. Maar hij vat het heel mooi samen, zodat ook wij kunnen leren om het evangelie in een notendop uit te leggen. Maar vanaf hier kan je ook uren praten over de impact en de details en de grootsheid van het evangelie. Als we dan lezen in 1 Korinthe 15 vanaf vers 1, zegt Paulus het volgende. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u vergeefs geloofd hebt. En vanaf vers 3 gaat hij het evangelie uitleggen. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is, en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften, en dat hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de 12, daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. En in vers 7 en 8 noemt hij nog een aantal andere mensen aan wie Jezus verschenen is. Nou, wat legt Paulus hier nou uit? Hij legt uit wat hij aan de Korinthe, de kerk in Korinthe, verteld heeft. Hij vertelt over iets dat zalig maakt in vers 2. Zalig betekent gered. Datgene wat jou redt van de eeuwigheid gescheiden van Gods goedheid. Het evangelie is dat wij mensen zondaars zijn. Dat Jezus voor onze zonde gestorven is, omdat zonde straf verdient. En dat Jezus, zoals vers 4 zegt, begraven en opgestaan is, overeenkomstig de schriften, en dat hij daarna gezien is door meerdere mensen, dus er zijn getuigen van. Dit is de samenvatting van het evangelie. Dit kan je in minder dan een minuut uitleggen. Ieder mens is een zondaar. Zonde verdient straf. En Jezus droeg die straf voor jou omdat hij zoveel van je houdt. Hij kwam naar de aarde, leefde perfect in jou en mijn plaats. Stierf de dood die wij verdienen. Stond op uit de dood om de dood te overwinnen en zit nu voor eeuwig gezeten aan de rechterhand van God. Halleluja, wat een genade is dat. En wij mogen daarin geloven. Dit biedt hij aan ieder mens en jij mag het geloven. Dat is het evangelie en dat mogen we uitleggen. En natuurlijk kan je ingaan op hoe groot de zonde is en waarom Jezus dan moest sterven, waarom sterven precies het was. En dan kan je ingaan op de zegen die we daardoor krijgen. Hoe het nieuwe leven met God anders is dan het oude leven. Er is zoveel wat je nog meer uit zou kunnen leggen. Maar als je het evangelie terug moet brengen tot de essentie, dan is dat wat Paulus hier in 1 Korinthe 15 aan ons uitlegt. En dat is iets dat wij mogen leren om in ons hart op te slaan. Zodat we dat ook kunnen verkondigen aan wie we dan ook tegenkomen, waar we dan ook zijn. Want dit is wat ieder mens moet horen. Dit is het goede nieuws. Het woord evangelie betekent ook goed nieuws. En als wij dit echt zulk goed nieuws vinden, dan zou het ook logisch moeten zijn dat we dit continu willen verkondigen aan mensen. Aan wie het wil horen en wie het niet wil horen. Maar wij moeten het zaaien. En Paulus en Barnabas verkondigden dit en bleven dit verkondigen. Het is de taak van de kerk om dit te verkondigen. Het is jouw, uw en mijn taak om dit in onze context te verkondigen. Nogmaals, een kerk zonder evangelie is een kerk zonder Jezus, heeft geen bestaansrecht. Want Jezus is het die vergeeft en Jezus is het die redt. En het evangelie hangt af van wat hij gedaan heeft, niet van wie wij zijn. Maar dit is ook tegelijk iets waar wij vaak de fout in gaan rond het evangelie. Dat we beginnen met, oh Jezus, wat hebt u een prachtig werk gedaan. En dat we rusten in zijn werk, dat we vertrouwen op zijn werk. Alleen dat we op een gegeven moment toch weer dingen uit eigen kracht gaan doen. Alsof we onze redding moeten verdienen. Alsof je maar goed genoeg moet zijn, omdat je anders het kwijtraakt. Dat we niet meer leunen en steunen op het evangelie, maar dat we Jezus plus hebben. Jezus plus eigen werken. Jezus houdt van mij, maar ik moet ook goed genoeg zijn. Jezus is voor mij gestorven, maar ik moet echt wel hard genoeg mijn best doen. Ik moet genoeg mijn Bijbel lezen, ik moet genoeg bidden, ik moet genoeg naar de kerk gaan. En als er iets nieuws georganiseerd wordt, moet ik erbij zijn, anders raak ik iets kwijt. Nee, dan is het niet langer Jezus alleen. Het evangelie is, Jezus heeft het gedaan en ik vertrouw op hem. Want als wij dingen erbij gaan halen en als wij dingen zelf moeten gaan verdienen, dan is Jezus' werk op dat moment, zeggen wij, niet langer genoeg. Want ik moet nog iets verdienen in de plaats van dat het allemaal onverdiend is. Want niks aan het evangelie zegt, jij moet eerst die rotzooi op orde hebben. Stijn heeft een keer gezegd, God maakt zijn vissen pas schoon nadat hij ze gevangen heeft. Dat is hoe God werkt. God zegt niet, je moet eerst jezelf helemaal schoonmaken en daarna ben ik pas bereid om je binnen te halen. God weet precies wie en wat hij binnenhaalt met jou en met mij. En hij biedt het aan iedereen. Wij zijn hopeloos verloren zondaars zonder hem. En door het evangelie beseffen we ons dat en willen we terugvallen op Jezus. Willen we vertrouwen op wie hij is en op wat hij gedaan heeft. En zien we dat niks afhankelijk is van mij. Zelfs mijn redding, alles aan mijn redding is van hem afhankelijk. Ik hoef het alleen aan te nemen in geloof. Zijn offer, zijn genade, zijn liefde is het wat redt. Efeze 1 vers 13 leert ons iets prachtigs over hoe het evangelie redt en hoe het evangelie werkt. En hoe ook geloof daar deel van is. In Efeze 1 13 staat, in hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Paulus geeft hier heel duidelijk de volgorde van redding aan. Hij zegt, je bent in hem, dus je bent gered, je bent in Jezus, nadat je het woord van de waarheid, het evangelie, gehoord hebt. Dus je moet het evangelie horen. Daar zit deze opdracht in, om te evangeliseren. En als je dat evangelie gehoord hebt, zegt hij, dan moet je erin geloven. Dan moet je de keuze maken of je gelooft in deze Jezus en dan ben je in hem en ben je verzegeld. Je hoort het evangelie, je kiest om te geloven of niet en als je kiest om te geloven, ben je in hem en ben je verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, zegt Paulus. Dit is wat Paulus en Barnabas voor ogen hadden in Handelingen 14. Het verkondigen van het evangelie, zodat mensen in Christus zouden zijn. Zodat ze tot geloof zouden komen, verzegeld zouden zijn met de Heilige Geest. Dat ze een eeuwigheid zouden hebben die niet zou veranderen. En het begint dus allemaal met nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. Geloof komt door horen en horen door het woord van God, zegt de Romeinenbrief. Dus wat is onze taak? Het evangelie met mensen delen. Het evangelie opslaan in ons hart. zodat we het ook gaan delen. Gods goede nieuws is het dat zalig maakt, hebben we gelezen in 1 Korinthe 15. Gods goede nieuws, het evangelie, plaatst ons in Christus. Geeft ons die nieuwe identiteit. Geeft ons die eeuwige hoop en zekerheid. En daarom is het evangelie zo belangrijk. Omdat het dingen doet die wij zelf nooit voor elkaar kunnen krijgen. Omdat het ons geeft wat we niet verdienen. Omdat het ons geeft wat we zelf nooit voor elkaar kunnen krijgen. Namelijk redding. En dat is wat wij moeten prediken. Want dat gaat de ziel aan. En die ziel gaat zonder het evangelie, zonder geloof in het evangelie, voor eeuwig verloren. Als je dan weet wat het evangelie is en hoe belangrijk het evangelie is, is de vraag voor wie? Nou, Johannes 3:16 zegt, want al zo lief heeft God de wereld gehad. En Johannes 2:2 leert ons dat Jezus gestorven is voor de zonde van de hele wereld. Evangelie is voor iedereen. Maar voor de duidelijkheid, het is en het blijft voor een christen. Het is niet zo dat je het evangelie hoort en daarna het evangelie ontgroeit. Dat als je maar volwassen genoeg bent als christen, dat het evangelie niet meer voor jou is. Een soort van, oh, jij bent er nog zo heen, je bent nog zo'n evangelie-christen. Ja, dat heb jij nog nodig, maar dat ben ik ontgroeid. Als iemand dat zegt, begrijpen ze het evangelie niet. Dan begrijpen ze niet hoe zondig ze zijn, hoe diep ze gezonken zijn. En vooral hoe groot de liefde en de genade van Christus is. Ik heb het evangelie zelf elke dag nodig. De wereld moet dit elke dag horen. De kerk moet het evangelie elke dag horen. Als het evangelie je niks meer doet als christen, zegt dat iets over jouw hart. Want het woord, inclusief het evangelie, is onveranderlijk. En brengt leven. Het evangelie hoort ons nog steeds te raken. Afgelopen week in mijn voorbereiding, terwijl ik aan het nadenken was over het evangelie, merkte ik dat het me niet altijd meer doet wat het zou moeten. Dat ik het theoretisch interessant kan vinden, maar dat het niet altijd brandt in mijn hart. En toen liep ik er tegenaan dat ik, zoals wel vaker, dat ik zondigde. En dat ik richting mijn kinderen niet altijd was zoals ik hoorde te zijn, dat ik mijn vrouw niet altijd even behandelde zoals God wilde. En toen wees God me op het feit, vriend, dit is waarvoor ik het evangelie gegeven heb. Dit is waar dit belangrijk wordt. Wanneer jij faalt, en je faalt elke dag, heb jij het evangelie nodig. Het is niet één keer om gered te worden en daarna te vergeten dat evangelie. Het is iets dat je elke dag nodig hebt. Elke dag moet ik herinnerd worden aan de grootheid van Jezus' offer. Aan de diepte van zijn liefde. Aan de breedte van zijn armen die uitgespreid waren. Als een beeld van iedereen mag komen. Ik moet daaraan herinnerd worden elke dag. Dus broeder, zuster, predik het evangelie elke dag naar je eigen hart alsjeblieft. Want het evangelie richt jou, als het goed is, op Jezus. En op jouw noodzaak voor Jezus. Het evangelie richt jou op zijn werk en op zijn liefde, elke dag weer. Om te kunnen leven als een christen, om samen kerk te kunnen zijn. Om God te kunnen dienen, om een man of om een vrouw naar zijn hart te kunnen zijn, heb jij het evangelie nodig. Want ik kan het niet. Ik moet terugvallen op degene die het wel kan, de Heer Jezus. Ik heb zijn genade en ik heb zijn liefde nodig. Want ik schiet tekort, maar hij nooit. Voor degene die getrouwd zijn, om een Bijbelse partner in het huwelijk te kunnen zijn, heb je het evangelie nodig. Voor de alleengaande, om alleen in dit leven te kunnen staan op dit moment, om te kunnen gaan met misschien wel de verlangens naar een partner en dergelijke, heb jij het evangelie nodig. Om die verlangens niet hoger te maken, zowel in het huwelijk als niet in het huwelijk. Om verlangens niet hoger te maken dan ze moeten zijn, heb je het evangelie nodig. Om een ouder te kunnen zijn, een werknemer, een werkgever, een broeder, een zuster, een kind van je ouders. Om christen te kunnen zijn, om te leven in deze wereld, heb jij het evangelie nodig. En waarom? Omdat Gods standaard voor ons heilig en perfect is. Dat is niet, oh, als je maar af en toe het goed doet, dan is het goed genoeg. Nee, Gods standaard is structurele perfectie. Nou, we vinden onszelf erg goed. We zijn vaak erg onder de indruk van onszelf. Zeker tegenwoordig. Maar we halen de lat van perfectie niet. En dit is niet om je de grond in te boren. Dit is juist om te zeggen, ren naar Jezus. Want wij schieten tekort, maar hij niet. Waar wij falen, faalt hij niet. Waar wij goed zijn, is hij perfect. Waar wij slecht zijn, is hij perfect. En je mag altijd komen. Dus predik het evangelie elke dag naar je eigen hart. Want jij en ik hebben het nodig. We moeten in alles, voor alles, met alles en door alles naar Jezus rennen. Naar het evangelie. Want we hebben hem nodig. Maar hoe meer je gaat zien dat je het zelf nodig hebt, hoe meer je het evangelie naar je eigen hart gaat prediken, hoe logischer het wordt om het ook aan de ander te brengen. Dit is nieuws dat de hele wereld moet horen. Zondaren hebben redding nodig. Dat is een boodschap die de hele wereld moet horen als de hele wereld zondaren zijn. Vol is met zondaren. De hele wereld moet overtuigd worden door de Heer Jezus, moet in hem gaan geloven. En Paulus en Barnabas in Handelingen 14 zagen dit, erkenden dit en deden dit. Ze zagen de schoonheid, de diepte en de ongelofelijke noodzaak voor het evangelie. En deze passie en dit hart voor het evangelie is niet uniek aan deze mannen. Het is namelijk Gods hart. God die niet wil dat enig mens verloren gaat, zegt 2 Petrus 3. Hij wil dat allen gered worden, zegt 1 Timotheus 2. En allen betekent daar letterlijk allen. God wil dit in ons hart leggen. Dat wij hetzelfde hart hebben als hij voor de nog niet gelovige wereld. En dat is iets dat hij alleen in je kan leggen. Maar voor de duidelijkheid, wat ik nu niet zeg, is dat jij de last op je schouders moet nemen om aan alle, wat is het, 6 miljard mensen op deze planeet het evangelie te vertellen. De grote opdracht is niet, vul je naam in, moet aan ieder mens op deze planeet het evangelie verkondigen. Wij hebben allemaal een zendingsveld van God gekregen. Een uniek zendingsveld. En dat begint met je omgeving. Dat kunnen je kinderen zijn. Als je bijvoorbeeld door omstandigheden of door de situatie buiten je kinderen weinig mensen ziet, of buiten je partner en je kinderen weinig mensen ziet, dan is dat jouw zendingsveld. Want jouw kinderen zijn het waard om het evangelie aan te verkondigen. Mijn kinderen zijn het waard om het evangelie aan te verkondigen. Maar je kan ook denken aan je buren. Hoeveel van ons verkondigen het evangelie aan onze buren? Denk aan familie. Aan vrienden, aan collega's, aan mensen die je tegenkomt in de supermarkt. Denk aan online, waar we ook vrijdag bij de cursus over gezond mediagebruik over gehoord hebben. Online kan een fantastisch platform zijn. Als je, zoals Maël het ook terecht zei, het geen afgod laat worden. Dat is die sociale media. Maar dan kan je het gebruiken om het evangelie te brengen. Voel dus niet dat jij de hele wereld moet bereiken, maar vraag aan God wie de mensen zijn in jouw omgeving, die hij op jouw pad brengt, aan wie jij het evangelie mag brengen. Maar de vraag is, evangeliseer jij? Zie jij en voel jij de noodzaak voor het evangelie voor je eigen hart en daarmee ook voor anderen? Of laten die mensen jou koud? En wees daar eerlijk over. Geef niet het christelijk acceptabele antwoord met dat je hart klopt voor de verlorenen als dat niet zo is. Wees eerlijk naar de Heer en naar jezelf. Want als het niet klopt op Gods manier voor de nog niet gelovige wereld, vraag hem dan om jouw hart daarin te veranderen. Vraag hem dan om jou zijn hart te geven. Bekeer je ervan. Van dat egoïstische en van die manier van denken. En vraag God om jou juist een hart te geven voor de mensen om je heen. Aan Paulus en aan Barnabas zien we dat wij de opdracht hebben, predik het evangelie. God heeft sommigen daadwerkelijk tot evangelisten gemaakt, zoals we ook in Efeze 4 kunnen zien. Dat zijn mensen die letterlijk niks anders kunnen dan het evangelie brengen. En dat bedoel ik niet negatief, dat is juist iets fantastisch. Die willen en gaan de straat op. En hebben daar geen georganiseerde campagne voor nodig. Die gaan langs de deuren. Die zetten bijvoorbeeld wel campagnes op. Of misschien digitale dingen zetten ze op. Die zijn met alles wat ze hebben bezig. Hoe kan ik het evangelie bij mensen brengen? En ik weet heel zeker dat God ook hier in deze gemeente, in Calvary Chapel Haarlemmermeer, mensen heeft met dat hart en met die taak. Dat weet ik heel zeker. Ik weet alleen niet of je ook gehoorzaamt op het moment. Daar kan ik niet, daar kan ik niks over zeggen. Maar gehoorzaam de taak die God jou gegeven heeft. Als jij dat hart voor het evangelie hebt, ga het doen. Zet dingen op. Neem de kerk erin mee. Vertel aan mij of aan een van de andere leiders wat je gaat doen. En we helpen je en ondersteunen je graag. We maken het bekend. We zullen mensen aanmoedigen om mee te gaan. Want we hebben dit keihard nodig. Als kerk horen we een balans tussen naar binnen gekeerd te zijn, discipelschap, en naar buiten gekeerd te zijn, evangelisatie. Die balans horen we te hebben. Bijbelcommentator Don Whitney heeft gezegd: evangelisatie is het natuurlijke resultaat van christen zijn. We zouden allemaal in staat moeten zijn om te spreken over wat de Heere voor ons heeft gedaan en wat Hij voor ons betekent. Maar evangelisatie is ook een discipline, omdat we onszelf moeten trainen om actief betrokken te raken bij evangelisatie. We mogen niet enkel wachten tot er getuigenismogelijkheden ontstaan, maar moeten er bewust naar streven. Einde citaat. Soms zijn we te afwachtend. Wachten we totdat de Heer een deur open doet. Maar merken we niet dat een deur open staat, alleen dat wij, of dat een deur niet op slot is, dat wij hem alleen nog open hoeven te duwen. Ik zeg niet dat je je vuisten bloedend moet gaan slaan op een deur, om maar te proberen zelf een opening te creëren in iemands hart om het evangelie te delen. Maar laten we de discipline aan de Heere vragen om het evangelie te brengen en structureel te brengen. We moeten ervoor kiezen om dit te gaan doen. En het kan eng zijn om te evangeliseren. Ik vind het zelf doodeng. Mensenvrees komt bij mij naar boven. Veel meer mensenvrees dan dat ik durf toe te geven vaak. Maar is dat een reden om dan maar te stoppen? Als mijn angst boven de ziel van een ander gaat, om wie gaat het dan? Om mij, en dat is heel veel trots in mijn hart. Evangeliseren kan ook echt moeilijk en moeizaam zijn. Betekent dat je dingen die moeilijk en moeizaam bent dan maar niet hoeft te doen? Als we toch eens die houding in het leven zouden hebben, wat zou er dan weinig gebeuren? En toch hebben we vaak die houding. Evangelisatie is iets voor ons allemaal, alleen allemaal op onze eigen manier. Maar de discipline om te evangeliseren is iets dat we allemaal horen te hebben, waar we in horen te groeien. En de vraag is, willen wij deze opdracht zien? Gaat jouw hart uit naar de ziel van mensen? Klopt jouw hart zo voor mensen zoals Gods hart voor die mensen klopt? 1 Johannes 2 vers 2 leert ons: Hij, Jezus, is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Duidelijker dan dit wordt het niet, dat Jezus gestorven is voor jouw buurman, voor jouw kinderen, voor die irritante persoon die je afsnijdt in het verkeer, voor die collega die het bloed onder je nagels vandaan haalt. Jezus is voor hem en voor haar gestorven. Wie zijn wij dan om dat nieuws niet te brengen? Dit is een goed nieuws dat iedereen moet horen. Of je nou een evangelist puur zang bent, die gewoon op mensen afstapt en het allemaal niet uitmaakt, of dat je het doodeng vindt. We hebben allemaal de grote opdracht gegeven. Dus zie jij het als jouw taak om dit aan mensen in jouw omgeving te vertellen? Zie jij jouw unieke zendingsveld? Evangeliseer in dat zendingsveld. Het is niet aan ons om mensen tot geloof te brengen. Wij moeten zaaien. Mensen moeten zelf kiezen of ze het willen aannemen of niet. Maar zie jij die taak voor jou als individu? Als gemeente hebben we hier ook een taak in. We zien in Handelingen 14 dat Paulus samen met Barnabas ging. We zien op verschillende plekken in Handelingen dat ze samen bezig waren met het verkondigen van het evangelie. Dus samen dit doen is belangrijk, zeker ook vanuit het perspectief van samen kerk zijn. Jezus heeft ons ook allemaal discipelen gemaakt. Er staat nergens dat alleen een klein plukje christenen discipelen zijn. Handelingen 1 zegt dat wij dat allemaal zijn. We hebben allemaal ook in Matteüs 28 de opdracht om heen te gaan discipelen te maken van alle volken. Dus de kerk heeft zeker een taak in evangelisatie. Ik denk ook dat wij als kerk dat bijvoorbeeld mogen faciliteren. Ik denk dat wij een plek horen te zijn waar nog niet gelovigen naartoe uitgenodigd kunnen worden. Ik denk ook dat de kerk de plek is waar je kan bijdenken van evangelisatie als het iets is dat moeizaam gaat. Ik denk dat het een plek is, de kerk, waar je kan getuigen over evangelisatie. Ik denk dat de kerk een plek is waar je zeker weet een nieuw gelovigen mee naartoe moet kunnen nemen. Een van de grootste uitdagingen is als iemand tot geloof komt om die dan heel snel mee te nemen een gezonde gemeente in. Zodat die christen kan gaan groeien. Zodat die kan opgroeien. Dus ik denk dat de kerk daar zeker een taak in heeft. Alleen de beste manier van iets opstarten is als één iemand ermee begint. Dus ik denk, en ik geloof ook echt, dat evangelisatie in deze gemeente, dat iemand daar gewoon mee moet beginnen en dat we dat dan als kerk van harte gaan willen en zullen ondersteunen. Je kan gaan wachten totdat er een programma opgestart wordt door een van ons. Maar je kan beter gewoon beginnen en het ons vertellen, zodat we je kunnen helpen daarin. Het beste is iemand met het hart voor evangelisatie die gewoon gaat. En die zal enthousiast zijn en biddend anderen aantrekken. Ik ga iets heel revolutionairs voor mij doen. Ik ga een slide op het scherm zetten. Oh, ja. Dus ik heb... Zoiets. Ik heb dit voorbeeld gekregen van Rob Dingman, meeste van jullie kennen die. Hij heeft een visitekaartje waarvan dit de ene kant is. En de andere kant die komt zo als het goed is. Johannes 3 vers 16. Hij zegt, ik wil je de belangrijkste zin in de Engelse taal wil ik je geven. Nou, wie is er dan niet geïnteresseerd? Dus hij geeft dat kaartje en mensen lezen dan Johannes 3 vers 16. En op de andere kant staat dus de QR-code van zijn vrijdagavond bijbelstudie waarbij je aan kan haken, waarbij hij je meeneemt. Terwijl hij gewoon simpelweg de Bijbel bestudeert. Dat is trouwens een aanrader. Dit kaartje wil ik heel graag ook in het Nederlands gaan uitgeven. Niet met die QR-code en zo, dus er moet nog wat gebeuren. Maar wat dit doet, is het geeft je een gesprekstarter. Zeker, Tim, zou je naar de volgende willen gaan alsjeblieft? Als je hiervan kan zeggen, ik heb de belangrijkste zin in de Nederlandse taal voor jou. En je laat het ze lezen, want geloven komt door het gehoor en gehoor door het woord van God. Ze hebben dan het woord van God gelezen. Hoe simpel kan het zijn? Zo simpel kan een gesprekstarter zijn om het over het evangelie te hebben. Zo simpel dat ik er niet aan gedacht had. Dus iemand anders moest me dit vertellen. Maar nu ik dit weet, kunnen we dit uitgeven. Wil ik er 1000 printen en wil ik ze uitdelen aan jullie. Zodat we dit kunnen gaan gebruiken. Maar dit zijn de dingen waar wij als gemeente in kunnen helpen. Dat we dit faciliteren. Maar ik kan niet het voor jullie allemaal gaan staan uitgeven. Gaan staan uitdelen. Als gemeente hebben wij een collectieve taak in evangelisatie. Als gemeente hebben wij een collectieve taak om dit soort dingen te gaan herkennen. Maar je hebt de individuele taak om ermee aan de slag te gaan. Ik kan niet in jouw specifieke context gaan evangeliseren, want ik ben niet geroepen voor jouw context. Dat ben jij zelf. Pakken wij de handschoen op? Pak jij de handschoen op? Als gemeente hebben we ook de collectieve taak om te bidden. Om te bidden voor de nog niet gelovige wereld. Om te bidden voor Nieuw-Vennep, omdat dat het dorp is waar deze gemeente staat. Voor de Haarlemmermeer. We hebben onszelf heel ambitieus Calvary Chapel Haarlemmermeer genoemd. Hè? Ik bedoel, er wonen vrij veel mensen in de Haarlemmermeer. Laten we bidden dat ze allemaal tot geloof komen. Maar ook in welk dorp of stad je ook woont, bid je voor die stad. God heeft ons geroepen. De meeste van jullie weten het niet, maar wij als kerk hebben een hele tijd een Google Ad Grant gehad. Wat neerkomt op een beurs waarmee we kunnen adverteren voor onze website. Die was $10.000 per maand. Alleen we zijn hem kwijtgeraakt recent, omdat hij niet genoeg onderhouden werd. Ik heb echt geen kaas gegeten van online campagnes maken. Maar er is hier minimaal één iemand, en ik weet niet wie, maar die daar wel iets van heeft of die dat wil leren. Ik ken namelijk een broeder die dit voor zijn werk doet. Die wil je hier heel graag dingen in onderwijzen. Dat is ook een manier van evangelisatie waar wij als kerk iets kunnen faciliteren, waarbij we samen kunnen evangeliseren. Het kan dus iets online zijn, het kan iets fysiek zijn, het kan hier een nieuw fanup zijn met een zeepkist en hier gewoon gaan evangeliseren, flyers uitdelen, zo'n kaartje uitdelen. Het kan ook op andere plekken zijn, zolang je weet dat daar een goede kerk in de buurt is waar je mensen naartoe kan sturen. God wil het leiden, God is veel creatiever dan die paar ideeën die ik nu opwerp. Maar de vraag is, luister jij? Luister jij als God jou een idee geeft? Of als iemand anders een idee heeft en dat je denkt, ah, daar kan ik aan bijdragen. Wij, Calvary Chapel Haarlemmermeer, hebben het nodig dat er één iemand opstaat en hier het voortouw inneemt. Jij hebt het nodig dat jij luistert naar de Heer en gaat doen wat God van jou vraagt. Want wij moeten een hart hebben dat klopt voor de verlorenen. Wij moeten een hart hebben vol passie voor zielen die verloren gaan. Wij moeten praten over evangelisatie. Over wat er goed gaat en over wat er niet goed gaat. We moeten praten, maar het vooral ook gaan doen. We moeten bidden voor de verlorenen. We moeten God vragen om een hart voor evangelisatie. En we moeten simpelweg aan de slag gaan. Want er staat hier niet in Handelingen 14 dat Paulus wachtte totdat de leiders van de lokale kerken een programma opgetuigd hadden en toen ging Paulus meedoen in dat programma. Er was geen kerk, dus er was geen programma, dus Paulus ging gewoon. Ga als God jou die opdracht geeft. Laat je leiden hierin. En als iemand opstart en je wil ondersteunen, graag. Maar laat het evangelie branden in onze harten. Want nogmaals, zonder evangelie is er geen kerk. Wij zijn samen op missie om te evangeliseren voor Christus. En dit is de eerste van de drie taken die wij hebben gekregen in Handelingen 14. Het gaat hier om zielen. Het gaat hier om een eeuwigheid. En dit is geen extra last of je moet meer of ik wil je niet de grond in praten, maar ik wil juist dat wij zien hoe noodzakelijk het evangelie is. En dat God ons dan gaat leiden om te doen wat hij wil dat we doen. Dus ik heb vier vragen nu voor je. De eerste vraag is bid. Bid voor je eigen hart en voor de harten in de gemeente. Bid of God onze harten sneller wil gaan laten kloppen voor evangelisatie. Bid of God duidelijk wil maken wie en hoe we moeten evangeliseren als gemeente. Ook dat hij duidelijk maakt wat ons zendingsveld is en dat we simpelweg zullen gaan gehoorzamen. Maar bid daarvoor. Laten we een biddende gemeente zijn die uitreikt op deze manier ook naar elkaar door te bidden. Mijn tweede vraag is, predik het evangelie naar je eigen hart alsjeblieft. Want jij bent een mens, een zondaar die elke dag Jezus nodig heeft. Die elke dag geconfronteerd moet worden met Gods liefde en met Gods genade. Die met Jezus en zijn onmetelijke offer voor jou geconfronteerd moet worden. Dus ren naar hem in de plaats van zelf harder te gaan willen werken. Predik het evangelie met dat je Jezus nodig hebt naar je eigen hart. En ren naar de Heer Jezus. Mijn derde vraag is, predik alsjeblieft het evangelie naar mensen om jou heen. In jouw unieke zendingsveld. Kijk niet neer op wat je hebt, kijk niet naar wat je niet hebt, kijk naar wat je wel hebt. Kinderen, kleinkinderen, buren, vrienden, familie, collega's, wat het ook is. Gebruik je tijd en zet je tijd en je energie die hij geeft in om het evangelie te brengen. Denk bijvoorbeeld aan, zeker voor als je kleine kinderen hebt, hoe je ze leert om het goede te doen. Leer je ze om het goede te doen omdat je zegt, want dat is het goede om te doen? Of leer je ze, dat is niet, je mag je zusje niet slaan. Want de Heere God wil niet dat je dat doet. Laten we nu de Heere God om hulp vragen, zodat je daarmee zal stoppen. Want wij kunnen dat zelf niet, maar de Heere God wil jou helpen om daarmee te stoppen. hele andere manier van met je kind praten en je wijst ze direct op de Heer Jezus. Dus predik het evangelie thuis, op school, op werk, online, in de supermarkt. Predik het evangelie. Start een WhatsApp kanaal met Bijbelverzen erin. Doe wat nodig is om het evangelie te brengen. En de vierde vraag is, als God jou leidt om evangelisatie buiten de deur te starten, neem de gemeente daarin mee. Ga het doen en vertel het, zodat we er een samen activiteit van kunnen maken. Zodat het iets kan zijn dat we samen als gemeente gaan doen. En voor de duidelijkheid, de vijand wil niks van deze vier stappen. Die wil niet dat jij op één van deze vragen ja beantwoordt. Dus hij zal gaan tegenwerken. Maar God is groter. De wereld heeft het evangelie nodig. Jij hebt het evangelie nodig. Dus laat je niet in de put praten of wegduwen door de vijand. Maar luister naar God en laat het evangelie zo belangrijk voor je zijn. Als jij nog niet gelooft en je zit hier of je luistert mee, dan is dit evangelie ook voor jou. Het evangelie van Gods liefde, het evangelie van Gods voorziening, het evangelie van Jezus' offer voor jou en voor mij. Wij zondaren die dat evangelie nodig hebben. Wij mensen die zonder Jezus' offer aan het kruis voor eeuwig naar de hel gaan, gescheiden van Gods goedheid. En net als ik heb jij Jezus' offer, Jezus' liefde, Jezus' genade heb jij nodig. Dus geloof in de Heer Jezus. Geef je zonde over aan Hem. Kies om voor Hem te leven. De Bijbel zegt geloof en je zal leven. Dus kies op dit moment om te geloven in Hem. Het is de beste en de belangrijkste keuze van je leven. Christen, als kerk zijn we samen op missie om te evangeliseren voor Christus. Erken jij die missie en doe jij mee? Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel. Dank u wel dat u het evangelie gegeven hebt. Heer Jezus, dank u wel dat u de belichaming van het evangelie bent. Uw liefde zichtbaar. Heer, ons oordeel zichtbaar. Onze fouten op uw schouders. En Heer, u die voor ons kwam, stierf, opstond en weer terugging naar de hemel. Maak ons opnieuw onder de indruk, voor het eerst onder de indruk van het evangelie. Heren, en als er mensen hier zijn die u nog niet kennen, die nog niet in u geloven, heren, laat dan dit het moment zijn. Dat u het evangelie aan hen openbaart en dat al hun vragen wegvallen. Heren, zelfs als niet al hun vragen beantwoord zijn, Heren, dat ze toch ervoor kiezen om in u te geloven en dat de antwoorden op die vragen vanzelf komen. Heren, doe het wonder, Heren, dat u mensen tot uzelf trekt. En Heren, laat mensen tot geloof komen vandaag. Heren, maar ook bid ik u voor de gemeente, Heren, dat wij de noodzaak van het evangelie zullen inzien. Dat we zullen bidden. Dat we het evangelie naar onszelf zullen prediken, maar vooral ook dat we het buiten de deur zullen gaan prediken. Buiten de deur van ons eigen hart, Heren, maar ook buiten de deur van ons huis en van ons werk. Laat er iemand opstaan, Heren, om dit op te gaan starten, om het ook gemeentebreed te kunnen gaan doen. En Heren, laat het vrucht dragen. Heren, laat vele mensen tot geloof komen, Heren. Hier in Nieuw-Vennep, in de Haarlemmermeer, waar de mensen ook wonen, Heren. Want het gaat erom dat zielen gered worden. Dat is wat belangrijk is. Dus Heren, laat uw hart ons hart worden. Laat uw passie voor de verlorenen onze passie voor de verlorenen worden. En Heren, leid ons alstublieft om u na te volgen. U te eren, u te dienen, u te loven en te prijzen. Heren, want u bent God en u bent groot. Dus Heren, spreek tot onze hart op dit moment. Raak ons aan. En leid ons alstublieft om het evangelie te zien zoals u het ziet. En om ermee aan de slag te gaan. Heren, laat ons erkennen en meedoen in de missie die u ons gegeven hebt. Heren, dat vragen we uit genade in Jezus' naam. Amen.
tell you right now, it's gonna be alright.